De landvoogden, de staatsraden, de schatbewakers, de rechters, de bewindbevoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de staatsraden en de schatsbewaarders, de rechters en de bewindvoerders, ja, alle bestuurders van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En ze stelden zich voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met luider stem: aldus wordt u bevolen, gij volken, natie, talen, zodra gij hoort het geluid van de horen, de fluit, de citer, de harp, de doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende oven geworpen worden. Derhalve wierpen alle volken, natien, tongen, zich ter aarde, zodra zij het geluid van de horen, het fluit, het citer, de luit, de harp en allerlei soorten muziekinstrumenten hoorden. En ze aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Nu maken we een sprongetje. Want die drie mannen die willen niet buigen voor die troon. En wat gebeurt er dan in vers 13? Daarop gebood Nebukadnezar in toren en grimmigheid Sadrach, Mesach en Abednego te halen. En toen die mannen voor de koning gebracht werden, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en de goden en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wil dan bidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van de horen, de fluit, de citer, de luit, de harp en de doedelzak en allerlei soorten van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende oven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordde Sadrach, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar: wij achten het niet nodig u hier enig antwoord op te geven. Indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende oven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap. Zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. En hij antwoordde en hij gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan enige mannen van de sterkste uit zijn leger gaf hij bevel Sadrach, Mesach en Abednego te binden, in de brandende oven te werpen. Toen wierpen zij die drie mannen, gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige kleden aan in de brandende vuuroven. En omdat het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam het vuur de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven gebracht hadden. En die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar. Hij stond ijlings op, hij nam het woord en hij zeide tot de raadsheden: hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde: koning, zeker, o koning. Hij zeide: ik zie 4 mannen vrij wandelen in het vuur. En ze hebben geen letsel, en het uiterlijk van die 4de gelijkt op dat van de zoon der goden. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuuroven toe. Hij nam het woord en zeide: Sadrach, Mesach en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur, en de stadhouders en de oversten en de landvoogden en de raadsheden der koningen des konings kwamen bijeen. En ze zagen dat het vuur geen macht had gehad over hun lichaam, dat deze mannen, dat de hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonken gebleven waren, zelfs dat er geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnezar, die verhangen zijn, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gestuurd en is zijn dienaar en zo verder. Nu, voor ik hier iets ga zeggen, wil ik even de cito situatie schetsen van die tijd. Daniel en zijn vier makkers die leefden eigenlijk zo'n ongeveer 600 jaar voor Christus. En de Joden waren op dat moment, ja, dat was al voor de reden voor de Joden, maar was toen net hetzelfde. Zij waren toen in, in ballingschap en overwinning enzovoort. En op een bepaald moment doet Nebukadnezar, neemt vier jongeren uit de Joden en hij wil die voor zijn, laten we maar zeggen, zijn entourage opleiden. Nu, wat we soms vergeten is dat Daniel en die vier mannen, dat waren knapen, staat er in de Bijbel, dus rond de 16, 17 jaar. Dus nu moet je dat eens voorstellen, dat je je pubers thuis, om een keer komen daar, de Joodse tegenstander, die halen al die pubers weg, en die pakken ze mee naar dat land, en dan gaan ze die omturnen, hersenspoelen zeg maar, naar die afgodische regering die Nebukadnezar had. En die vier mannen, die krijgen allemaal een andere naam. En dat is ook zo weer typisch. Ja? Daniel, dat betekent God is mijn rechter. En hij krijgt de naam Belsazar. En dat betekent bewaarders van de schatten van de afgod Bel. Hanania betekent genade des Heren. En zijn naam wordt Sadrach, de inspiratie van de zon. Michaël, de sterkte die God is, die wordt opgedragen aan de god Sach van Venus. Azaria, de Heer is mijn hulp, die wordt Abednego en hij wordt genoemd de dienaar van het vlammende vuur. Dus hun identiteit wordt afgenomen, hun naam wordt afgenomen, ze worden daar geplaatst midden tussen de afgoden, ze worden geplaatst tussen al die mannen, die wijze mannen van Nebukadnezar, maar dat waren dus allemaal mensen met occultisme bezig waren, en daar zitten die vier mannen. Ik weet niet wat jij zou gedaan hebben, maar ik was zo terug aan het denken toen ik 16 jaar was en ik zou zoiets moeten meemaken. Ik denk dat ik ten eerste al verrekte van de schrik, om het zo maar te zeggen. Dat ik dacht van, oh mannen, hoe kom ik hier levend uit? Weet je wat? Ik zal me maar zoveel mogelijk aanpassen. Dan heb ik er het minste last van. Nu, het gekke van de zaak is, dat als je leest in hoofdstuk 1, maar dat hoef je niet op te zoeken. Ik ga het u even lezen. Daar staat dat God, omdat zij zo toch God diende, aan deze vier knapen gaf God kennis, verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Dus juist omdat ze toch God wouden volgen, als knapen van 16 jaar, moet ik dat voorstellen, gaat God hen extra zegenen met verstand, met kennis, met wijsheid en zelfs met allerlei dromen. Nu, ze komen dus in die opleiding en dan gaan ze op een bepaald moment eten krijgen. En ze krijgen het prachtigste eten dat er bestaat, want al die mannen die worden goed opgevoed, die moeten goed gezond zijn. En dan zegt Daniel en die vier mannen, sorry, daar gaan wij niet van eten. Dat doen wij niet. Wij zijn, dienen onze God en we eten alleen maar dat en dat en dat. En dan is die opperbevelhebber kwaad en dan zegt Daniel, weet je wat, laat ons de proef doen. We eten wat wij zeggen 10 dagen en als we dan slecht uitzien en die anderen beter, oké, dan doe maar met ons wat je wilt. En hij neemt de proef en wat blijkt, ze zien er veel beter uit dan al die anderen. Nu, als je dan verder gaat in het verhaal, ze zijn dus opgeleid en op een bepaald moment is er koning Nebukadnezar die het in zijn hoofd krijgt om een heel grote standbeeld van zichzelf te maken. Nu, onderschat dat niet, want dat beeld was 30 meter hoog, 6 meter breed en volledig in het goud. Ja? Dus als je denkt 30 meter hoog, dat zijn een heel aantal verdiepingen, als je dan denkt aan een gebouw, dus dan zie je van heel ver staan. En dus hij had gezegd, ik wil dat iedereen daarvoor buigt. En als je dat goed gehoord hebt in dat hoofdstuk, hoe dikwijls er staat, het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En als hij dan voor die mannen staat, die niet willen buigen, zegt hij, waarom buigt jij niet voor het beeld dat ik heb opgericht? Ja? En dan wordt het gevaarlijk. Als er één persoon is, of dat dan in een gezin is, of in een gemeente is, of waar dan ook is, die op een bepaald moment zegt, ik... En ik moet gediend worden. Ik wil dat gebuigd voor mij. Ik wil dat het gaat op mijn manier. Ja, ik wil aanbeden worden. En de diepste teken van aanbidding is niet liedjes zingen. Dat is een uiting van onze aanbidding. Maar ten diepste, als we iemand aanbidden, dan komen we tot het punt gehoorzaamheid. Want je moet u onderwerpen aan wie je aanbidt. En als je u onderwerpt aan wie je aanbidt, dan zegt je: ik wil u dienen. Ik wil u volgen. En dan vraag ik mij af, aan welke God gaan wij dienen? Ja? Of hebben wij ook nog afgoden? Ja? Die op een bepaald moment, misschien waar buigen wij voor? Buigen wij misschien voor de mode? Buigen wij voor het materialisme? Buigen wij voor de meningen van mensen? Waar buigen wij voor? Of zeg ik, ik buig niet. Ik ga niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Ik wil alleen God dienen. Nu, als je dat weer voor u stelt, want er staat geschreven, de stadhouders, de overste, de landvoerders, dus daar stond een massa volk. En dan zijn er 3 die niet willen buigen. 3. Wat een kleine minderheid. Ja, wat een kleine minderheid. Misschien zijt jij zo'n kleine minderheid. In uw gezin, in uw familie, in uw buurt, misschien op uw werk. Je bent misschien de enigste die daar anders is. En dat is de kunst van de christenen. Ja, dat ze zo anders zijn, en Paulus zegt dat niet voor niks, gij geheel anders, je hebt Christus leren kennen. Dus zij dan ook anders. En dat was wat die 3 mannen deden. En ze zeiden, God, wij buigen niet voor die afgod, we blijven u dienen. Dus een kleine minderheid kan heel veel betekenen. Nu, dan komt die koning en die zegt, is het met opzet dat gij dit doet? Hoe zit dat, jongens? Je bent zo opgeleid, je hebt alles gezien en nu staat dat beeld van mij daar. Doe je dat nou, in België zeggen ze, doe je dat voor expres? Ja? Doe je dat met opzet? Want, zegt hij, als je dat niet doet, dan ga ik u in die vuurige oven werpen. En dan zegt hij erbij, wie is de God die u uit mijn hand kan trekken? En dan denk ik, wat een man moet dat geweest zijn die zichzelf gelijk stelde aan God, zelfs boven God. Hij zegt, daar is geen God groter als ik. Ik ben hier de baas en gij zult voor mij buigen. En dan is het zo mooi dat die 3 mannen zeggen, sorry koning, maar onze God kan dat wel. Maar zelfs indien niet, zegt ze, wij buigen niet. Trouwens, vergeet niet, wij kennen de afloop van het verhaal. Zij op dat moment nog niet, hè. Zij wisten niet. Zij dachten maar 1 ding, nu gaan we eraan. En toch zeggen zij, zelfs al God ons niet verlossen, wij buigen niet. Job zegt ook zoiets gelijkaardigs. Job die zei op een bepaald moment, zelfs al zou God mij willen doden, toch blijf ik op hem hopen. Hoe zit het met mijn geloof en mijn God en mijn vertrouwen in God, als alles misgaat? Als ik voor moeilijkheden sta, wat doe ik dan? Vertrouw ik hem, vertrouw ik hem niet, wat ga ik doen? En ze zeggen, we buigen niet. We gaan u volgen, God. En weet je wat ik dan verwacht als ik God volg? Ik weet niet wat jij verwacht. Maar als ik God volg, dan verwacht ik zegen. Dan verwacht ik dat hij mij helpt. Dan verwacht ik dat... En zij volgden God. En het werd alleen maar erger. In de plaats van dat God hen redde, in de plaats van dat God... Ja, wat deed God? Hij liet iets toe. Want er staat, God liet toe dat hij in de oven geworpen werd. En die oven werd nog 7 keren erger opgestookt. En ze werden er gebonden in geworpen. En ik weet niet of je het gehoord hebt terwijl ik het las, maar er staat, toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige kleden aan. Brandbaar materiaal, zou ik zeggen. Ja? Dus in het plaats van dat God redt, in het plaats van dat God direct zegent, wordt de situatie alleen maar erger. En als dat gebeurt, dan denken we, waar zit die God nou? En waarom doet God niks? En waarom haalt hij dat vuur niet weg? God deed dat niet. Ook bij die 3 mannen niet. Ja? En dus op een bepaald moment moeten we doorkrijgen, ik moet God leren aanbidden om wie hij is. Niet om wat hij doet. En ik weet nu bij u is, ik heb heel lang God gevolgd omwille van de zegeningen die hij gaf. En om de gebedsverhoringen die hij gaf. Maar eigenlijk heb ik nooit zo echt stilgestaan dat aanbidding is dat ik God aanbid om wie hij is. Ik vind dat heel raar als God aan, Mozes aan God vraagt, als hij naar Egypte moet, wie moet ik zeggen dat mij gestuurd heeft? Wat antwoordt God dan? Ik ben die ik ben. Hij heeft niet gezegd, ik doe wat ik doe. Dat had hij ook kunnen zeggen. Want hij was God. Hij doet wat u doet. Hij doet wat u wilt. Dat zei hij niet. Hij zei, ik ben die ik ben. En dat is wat God met ons wil doen. Dat wij op een bepaald moment, is God, eigenlijk is God niet geïnteresseerd in wat ik doe. Ik kan toch niks voor God doen. Hij heeft al alles, hij kan al alles. Ik kan zelfs met mijn doen God niet blij maken, want hij is al volmaakt blij. God is volmaakt in alles. Ja? En dus op een bepaald moment moet ik kiezen, God, wat wilt je dan? En God zei, ik wil dat jij wordt wie ik wil dat jij wordt. Zodat ik ook kan zeggen, ik ben die ik ben. Het is niet belangrijk wat ik doe. Want het gekke van de zaak is, als ik word wie Jezus wil dat ik word, dan ga ik doen wat Jezus wil dat ik doe. Dat is een gevolg. En daarom zegt Jezus ook, dat wij, of Paulus, dat we gelijkvormig moeten worden aan het beeld van Jezus. En als ik op Jezus ga lijken, ja, dan ga ik de dingen doen die Jezus deed. En dat is ook wat Jezus zelf zegt. De werken die ik doe, zult gij doen en nog grotere dan deze. Dus God is niet geïnteresseerd in wat ik doe, want dat is maar een gevolg, dat komt vanzelf wel. God is geïnteresseerd in wie ik ben. Wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik in Christus? En wel, deze drie mannen die wisten dat precies. Ze zeggen, het maakt niet uit wat God doet. We vertrouwen hem toch. We weten wie we zijn in God. En dus die oven wordt opgestookt en alles wat gebeurt. En dus eigenlijk zien we, het wordt niet makkelijker. Het wordt erger. En gelijk al zei, ze wisten niet wat er ging gebeuren in dat vuur. Ze wisten het niet. In Prediker staat heel duidelijk, elk lot overkomt iedereen, zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige. Ja? Ik, als christen, kan ziek worden, net zo goed als de niet-christen. De niet-christen kan kanker krijgen, ik kan kanker krijgen. Ieder lot is hetzelfde voor iedereen, zegt God. En dan denk je, maar wat is dan het verschil? Wat is dan het verschil? Ah wel, zegt de psalmist, die zei op een bepaald moment, de onrechtvaardige gaat heel veel miserie krijgen, om het met mijn woorden te zeggen. Maar dan staat er een punt. En een paar psalmen verder staat er, de rechtvaardige zal heel veel miserie krijgen. Maar er staat een komma. Maar uit die Allah redt hem de Heer. Dat is het verschil. Dus wij maken dezelfde dingen mee als de niet-christen, alleen hieruit gaat God ons weghalen. Ja, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want God is met mij. En dat was wat hier gebeurde. Dus die drie mannen in een oven, en de koning stookt daar nog eens wat harder op, en dan zegt hij om een keer in vers 24, zei, hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde, zeker koning, ik zie vier mannen vrij wandelen in het vuur, en het uiterlijk van die vierde lijkt op de zoon der goden. En toen dacht, wie is die vierde man? Wie is die vierde man? Want ze werden er met drieën ingeworpen, gebonden. Die vierde komt erbij en plots zijn ze vrij en ze wandelen rond in het vuur, alsof er niks aan de hand is, omdat die vierde man erbij is. Ik persoonlijk geloof, en de meeste commentatoren geloven dat ook, die vierde man was Jezus. Was Jezus. En dus, ik heb geleerd, toen ik dit aan het bestuderen was, al veel vroeger ooit, heb ik geleerd, ik moet niet bidden, God, pak al mijn problemen weg, pak al mijn problemen weg, want dat doet hij niet altijd. Integendeel, soms wordt het erger. Ik moet vragen, Jezus wilde bij mij in het vuur komen. Wilde met mij binnen de problemen komen. Zodat we samen door die problemen vrij kunnen rondwandelen. En dan dacht ik, dat is het. Dat is het. Jezus wil in mijn probleem komen. Hij wil niet altijd mijn probleem dadelijk oplossen. Dat doet God niet. En God wil dat ook niet. En ik zal u ook proberen uit te leggen waarom God dat niet wil. Ja? Ik geloof dat God met twee dingen bezig is als we christen worden. Misschien moet ik het heel cru zeggen. Elke niet-christen, daar houdt God zich eigenlijk al niet mee bezig, tenzij het in zijn plan past. Ja? Want voor hen zijn die mensen nog allemaal wat? Dood. Die zijn dood. Ja? Wij zijn christen geworden en dan zegt de Bijbel dat wij terug levend geworden zijn. En komt Gods geest in mij wonen. En dan staat er iets heel raars in de Bijbel over de Heilige Geest. Namelijk de Heilige Geest komt in mij wonen, dat is één kant. En op een andere plaats zegt de Bijbel dat de Heilige Geest over ons komt. Dat zijn twee verschillende dingen. En de Heilige Geest die in mij woont, de Heilige Geest, het woord zegt hetzelfde, die is heilig. En die Geest in mij, die wil mij heiligen. Die wil mij hervormen naar het beeld van Christus. En dan doet God dat op twee manieren, want God wil dat ik op Jezus ga lijken. En hij doet dat op twee manieren. De Bijbel spreekt over tucht en de Bijbel spreekt over snoeien. Dat zijn twee totaal verschillende dingen, ook al doen ze alle twee pijn. Ja? Want tucht, dat doet God wanneer ik zondig of echt verkeerd bezig ben. Dan moet hij tuchtigen, want God tuchtigt wie hij lief heeft. Dat doen wij ook met onze kinderen. Wij tuchtigen onze kinderen omdat we goed zijn voor onze kinderen. Wij tuchtigen ze omdat we lief hebben, onze kinderen lief hebben. Ja? Want een goede vader laat zijn kind geen slechte dingen doen. En een liefdevolle moeder laat zijn kind niet slechte dingen doen. Dus tucht komt vanuit liefde, komt vanuit goedheid, niet vanuit boosheid. En dus God zei, ik moet u tuchtigen, want je bent totaal verkeerd bezig. Maar als we dan goed bezig zijn, dan gaat hij snoeien. Want de wijnstok zegt, als er vrucht is, gaat hij snoeien, zodat er meer vrucht komt. Dus snoeien doet God als je goed bezig bent. Dus je komt nooit van het snoeien af. Van de tucht wel. Dat komt er vanaf. Als je stopt met zondigen, stopt God met tuchtigen. Maar dan gaat hij snoeien. En wanneer stopt dat? Ja, als hij klaar met mij is. Hij is al 40 jaar bezig en het is nog niet waar het zijn moet. En hij snoeit en hij knipt en hij knipt. Want wat wil hij doen? Hij wil dat ik gelijkvormig word aan dat beeld van Jezus. En wat moet hij dus wegknippen? Alles wat niet op Jezus lijkt. En hier moet nog een stukje trots weg. En daar moet nog een stukje egoïsme weg. En daar moet nog een stukje onverdraagzaamheid weg. En weet je wat God doet, spijtig genoeg vind ik? Daar gebruikt hij andere mensen voor. Vervelende mensen op mijn werk. Ja? Die mij leren om ze toch lief te hebben. Ja, sommige christenen in de gemeente, die hij gebruikt om mij te vormen. Verdraagzaamheid, liefde, vergevingsgezindheid. Want hij wil dat ik op Jezus lijk. En dus brengt hij mensen op mijn weg om mij te vormen. De Bijbel zegt het heel mooi. Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere. Ja, hij gebruikt daar mijn vrouw voor. Mijn vervelende kinderen voor. Ja? Want hij wil mij snoeien. Hij wil mij vormen. Er bestaat een boekje, ik weet niet meer of het nog te krijgen is. En dat boekje heet Gekruisigd door Christenen. Ja? Een van de grote mannen gods in jaren 80, 90, ik weet niet hoe lang geleden, die zei zo. En ik heb dat altijd onthouden. De christenen, zegt hij, dat is het enigste leger, want we zijn allemaal soldaten in het Koninkrijk Gods, is het enigste leger waar de zieke soldaten ook nog op elkaar liggen te schieten. Hoe goed weten wij wat hij anderen zou moeten doen. En ze dit, en ze dat, en als die oudste dit, en die dat. En dan is jongens, waar zijn we mee bezig? God gebruikt dat voor u te vormen. Ja? Ik ga een nadenkertje geven dat mij geholpen heeft. Als vroeger iemand mij kwetste, ja, het eerste wat in mij opkwam is, ja, maar jij. Want ik wist ook genoeg om terug te bijten. Hè? Ja, ik weet niet of jij dat hebt, maar ik heb dat nog steeds. En, ja? Dat werkt zo. We zitten nog altijd in dat zondige vlees. En dat zondige vlees wil nog altijd zondigen. En als dus iemand mij pijn doet, het eerste wat ik wil doen is, tjak, terugbijten of in de verdediging schieten. Ja, mezelf rechtvaardigen of bij een ander neerleggen. Totdat ik op een keer dacht, ja maar hou. Als God dat gebruikt om mij te vormen, dan moet ik die persoon niet aankijken. Want dat zou dezelfde stomme tijd zijn om het zo maar te zeggen. Stel dat ik mijn kind eens op de billen zou tikken met een lat. Ja, zo'n lekkere lat van 30 centimeter, pets tegen die billen aan. En ik zou dat doen. En daarnaast dat kind kwaad op die lat. Dat zou stom zijn, niet? Als hij al kwaad moet zijn, op wie moet hij dan kwaad zijn? op mij. Dus als God iemand gebruikt om mij te vormen, moet ik dan kwaad zijn op die lat? Of moet ik daarmee naar God? Ja? En dat is wat de Bijbel zegt. Je hebt niet te strijden tegen vlees en bloed. Het zijn die niet mensen. Er zit een duivel achter. Ja? En ga dan eens mee naar God. En weet je wat ik geleerd heb? Als iemand mij kwetst, dan vraag ik me niet meer af, waarom kwetst hij mij? Maar ik vraag me af, waarom kwetst het mij? Wat is er bij mij mis dat dat mij nog kwetst? Want als ik was gelijk Jezus, zou mij dat niet kwetsen. Dus er zit bij mij iets wat God nog wil wegknippen. Want anders deed dat geen pijn als iemand mij kwetste. Snap je? En ik ga u wat vertellen. Er zijn een paar dingen die God nooit weglaat. Ja? Omdat hij het wil gebruiken. Ik zal eerst de vraag stellen, want ik zou het toch wel eens willen weten. Ik heb tot nu toe nog niemand niet gevonden, maar misschien hier in Venlo wel. Wie is hier nog nooit afgewezen geweest? Oh, gelukkig. We worden allemaal op regelmatige tijden afgewezen. En dat kan heel klein beginnen, kan zelfs in de moederschoot beginnen. Non uw wenskind. Ja? Afwijzing, afwijzing, afwijzing. Wel, wij kunnen afwijzing niet overwinnen, mensen. Probeer dat ook niet. Je kunt nooit worden zo dat je nooit afgewezen wordt. Wie is in de Bijbel de meest afgewezen persoon, denk je? God. God zelf. Miljarden mensen wijzen God af. Ze moeten hem niet, ze willen hem niet. En waarom laat God dat toe? En als God liefde is, en als God dit. God wordt afgewezen, afgewezen. Wat doet hij? Niks. Jezus werd afgewezen. Ja, weg met hem, kruisig hem. Hij eet met de hoeren en de tollenaars. Hij is bezeten, het is een dronkaard. Afwijzing. Wat deed Jezus? Niks. Mozes afgewezen, Daniel afgewezen, die vier mannen afgewezen. Wat deden ze? Niks. Jawel. Ze vertrouwden op God op die momenten. Ze vertrouwden op God. Ja, dat is een mooi spreekwoordje in de Bijbel dat wij allemaal, enfin, ik hoop van hier niet, maar dikwijls verkeerd interpreteren. Jezus die zegt op een bepaald moment, als iemand u op uw rechterwang slaat, bied hem dan ook uw linker aan. Nou, daar moet je eens over nadenken. Mag ik u even als voorbeeld nemen? Ik kom niet bij u, zo, ik ben bang. Maar als ik u wil slaan, welke wang is dat? De linker. Maar God, Jezus zegt, als iemand op uw rechterwang slaat, biedt hem uw linker aan. Maar als ik sla, is dat uw linker al? Ja, nou zit ik met het probleem. Wat bedoelt Jezus dan? Want wij hebben dat zo'n beetje letterlijk opgevat, in de plaats van spreekwoordelijk. Ja, ik weet niet of je dat spreekwoord kent, maar in België zeggen we, als we zo zitten te twijfelen, maar ik weet niet of ik het ga doen. Eerst nog eens de kat uit de boom kijken. Wat bedoelen we dan? Dat we naar een kat zitten te kijken in de boom? En probeer dat maar eens in het Frans of in het Engels te vertalen. Dat gaat niet. Een spreekwoord kun je niet vertalen. Dat moet zijn spreekwoord blijven. Nu, ik ga het u uitleggen. Stel dat ik hem wel op zijn rechterwang wil slaan, dan moet ik zo doen. En als ik zo tegen iemand doe, wat is dat? Afwijzing. Dus God zegt, als ze u afwijzen, laat ze u af. Want afwijzing blijft uw leven lang. Dus leer ermee omgaan. Nou, hoe gingen die mannen ermee om? Ze gingen naar God. Niet meer, niet minder. Wat deed Jezus als ze het moeilijk had? Hij trok zich terug en hij ging met zijn vader praten. En dan werd het weer moeilijk en dan ging hij weer terug en hij ging met zijn vader praten. Dat was alles wat hij deed. En hij gaf het over, zegt de Bijbel, aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus als mensen mij afwijzen, dan ga ik daarmee naar zijn pa. Ik zeg, pa, uw probleem. Niet mijn. Ja, want ik ben uw kind. Wilde jij dat voor mij oplossen? Dat doen kleine kinderen ook eens niet kunnen halen, dan halen ze er pa bij. Wel, doe dat dan ook, hè. Dat is onze pa daarboven, hè. Ja, zie ik hem ook zo? Of zie ik hem als een god ver weg? Is hij een vader voor mij? Waar ik kan komen en zeggen, pa, ze zijn weer ambetant geweest in de gemeente tegen mij. Hè? Wat moet ik daarmee? Hoe snuk zegt pa, regel ik wel. Regel ik wel. Want dat is wat die mannen deden in de Bijbel. Dat is het vertrouwen dat die mannen hebben. En dan, om een keer, moet ik me dan afvragen. Stel je voor dat we dat te pakken krijgen. Ja? Wat gaan de mensen dan zien aan ons? Dan denken ze, dat klopt niet. Dat klopt niet. Hoe komt dat ze dat kunnen? En dan vraag ik me af, gaan ze dan ook die vierde man misschien zien? Gaan ze dan misschien zien, hey, die lijkt op Jezus. Die lijkt op Jezus. Ja? En dan is de hele zaak opgelost. Die mannen kozen gewoon om te doen wat Jezus, wat God zei. Ze gingen niet buigen. Ze werden in het vuur geworpen. Jezus leidt hen door dat vuur heen. En het gevolg was dat hij koning zei, gij dienaars van de Allerhoogste God. Ja? Uwe God moet geëerd worden. En dat was alles. Ik ken het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil. Ik zou heel Daniel willen doorlopen. En we zien elke keer hetzelfde. Ja? Zij bogen niet voor de afgoden. We moeten niet buigen voor materialisme, voor de wereld. Voor Paulus zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Geen anders. En als we dat doen, leidt God ons daar doorheen. Ja? Dan ga ik toch nog heel eventjes zeggen. Als je kijkt naar de vier of vijf eerste woordjes van Psalm 23. De Heer is mijn herder. En wat staat er dan achter? Mij ontbreekt niets. Toen ik dat de eerste keer las, dat durf ik heel rustig zeggen. Ik las, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. En ik dacht, ja nou, mij ontbreekt nog van alles. Nog van alles. Want ik zou dit nog en dat nog en dat nog willen. Ja, mij ontbreekt nog van alles. Nee, zegt de Bijbel. Als je het goed begrijpt, niet. En ik ga het heel kort even uitleggen. Daar staat, de Heer is mijn herder. Dat kun je op verschillende manieren lezen. Je kunt beginnen met te lezen, de Heer is mijn herder. Ah, hij is mijn Heer. Oh, als hij de Heer is, ja, wat moet ik dan doen als hij de Heer is? Gehoorzamen. En daarom zegt Jezus, gij noemt me Heer, maar je doet niet wat ik zeg. Ja? Dus de Heer is mijn herder. Oh ja, oké, is goed. De Heer is mijn herder. Hij is dat niet geweest en hij zal dat niet zijn. Hij is dat elke moment van de dag, is hij mijn Heer. Dus elk moment moet ik me afvragen, Heer, wat wilde jij dat ik doe? Heer, wat wilde jij dat ik zeg? Dat is wat Jezus deed, hij ging naar de Vader en hij zei, ik zal niks doen of moet de Vader zien doen. Ik zal niks zeggen of moet de Vader zien zeggen. En wel, ik moet leren zeggen, Heer, wat wilde jij dat ik doe? Heer, wat wilde jij dat ik hier zeg? Heer, wilde je dat ik nu zwijg? Wilde dat ik nu dit? Ja? Dat is het. Dan zegt hij, de Heer is mijn herder. Oei, nou wordt het persoonlijk. Het is wel onze Vader in de hemel. Maar Jezus is mijn herder, mijne. Ja? En dan komt het laatste. Hij is mijn herder. En Jezus zei, ik ben de goede herder. En als je dat doorhebt, dus, hij is mijn Heer. Hij is er alleen voor mij. Hij is mijn herder. En het is een goede herder. Dus, er ontbreekt mij niks. En daarom kan hij zeggen, in de volgende vers 4, zelfs al ga ik duigen, deel van diepe duisternis, vrees geen kwaad, want hij is er toch bij. Dus dat ontbreekt mij niks. Waarom zit ik dan te klagen en te zagen en te permitteren? Want we zijn toch nooit tevreden. Koop vandaag een splinternieuwe auto en de eerste kras erop en het is al geen nieuwe niet meer. Ja? En je rijdt er 3 weken mee rond en ziet de buurman een mooiere neef. Dan worden ook nog jaloers ook nog. Ja? Het werkt niet. Het enige wat werkt dat we beseffen, de Heer is mijn herder. En dan komt hij in onze problemen. Dan komt hij in onze zorgen. En dan komt hij ons daaruit halen. Hij leidt ons door een dal van diepe duisternis. He, er staat niet al zit ik in een dal van diepe duisternis. Veel mensen zitten in de put. En ene keer heb ik eens tegen iemand gezegd, leg er een deksel op, dan zit er vanaf. Ja, ik wist tegen wie ik dat kon zeggen natuurlijk. He. En klik ging dat. Ik zeg, de Bijbel zegt, al ga ik door een dal. Door een dal. Hij zegt niet, zit ik in een dal. Dus we moeten dat goed onderscheid maken. Dus, die koning, die begon met, wie is de God die mij zal kunnen overwinnen. Die eindigt met, er is geen andere God die zo verlossen kan. En ik hoop dat je dat goed beseft. Dat je doorheen alles wat je gezegd hebt, één ding gaat beseffen. Wij hebben een God, ja, die boven alle andere goden staat. En als ik die volg, dan komt Jezus me helpen in de moeilijke momenten, zodat ik er doorheen kom en dat de andere mensen zeggen, hoe is dat mogelijk? Hoe komt dat jij dat aan kunt? Hoe komt dat jij je ziekte zo kunt dragen? Hoe komt het dat jij dit? Hoe komt dat? Hoe komt dat? En dan hoeven wij alleen maar te zeggen, de vierde man. De vierde man. Dat is alles. En dat is de grootste getuigenis die we hebben. Als mensen zien dat wij God volgen en dat God ons door alles heen helpt. Ook al wordt de oven eens 7 keren erger. Dat kan geen kwaad. Als Jezus erbij is. Onthoud dat. Amen.